Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het supportersfeest van Willem II, dat gisteravond met zo'n 1000 man werd gevierd door het stadion van voor het stadion van de voetbalclub uit Tilburg, heeft tot woedende reacties geleid. Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant. Hoe is het supportersfeest gisteravond precies verlopen?
Nou, wat we hebben gezien op de beelden is dat er zo'n 1000 supporters van Willem II een feestje vierden op het plein. Nadat de burgemeester daar een vergunning vooraf had gegeven. En dat verbaasde ons zeer en dat leidde ook tot boze reacties onder politiemensen.
Burgemeester Theo Weterings van Tilburg verklaarde vandaag waarom is besloten niet in te grijpen toen duidelijk werd dat de coronaregels werden overtreden.
Die afweging was dat op het moment dat we zouden ingrijpen, de groep zich zou gaan verspreiden als het al niet tot matten met de politie zou komen. En dat we op dat moment ook niet wisten waar ze naartoe zouden gaan en dat er overlast over een groter gebied zou ontstaan.
Ja, wat vindt u hiervan?
Kijk, uiteraard moet de burgemeester een besluit nemen met betrekking tot het feest. Alleen het lijkt ons verstandiger om niet grote groepen, en zeker niet van 1000 supporters, bij een voetbalwedstrijd bij elkaar te zetten. Had de burgemeester een andere optie gekozen en had dat geleid tot calamiteiten, dan had de politie daarop kunnen treden. Maar nu weet je eigenlijk aan de voorkant al dat als je zoveel mensen bij elkaar zet bij een voetbalwedstrijd, dat de kans toch wel heel erg groot is dat het uit de hand loopt. En gezien de huidige situatie in deze coronacrisis, waarbij de coronabesmettingen de pan uitschieten, vinden wij dat zeer onverstandig en dat horen we ook zeker terug van onze achterban.
Ja, het argument van de gemeente om toestemming te geven was dat zo illegale feesten elders voorkomen werden. Is de politie daar ook bang voor geweest?
Ik weet niet of de politie daar ook bang voor is geweest. Dat zou de politie zelf moeten vertellen. Wij als politievakbonden vinden het in ieder geval onverstandig om op deze wijze toe te staan en vergunning te verlenen voor een feest van 1000 personen op een terrein.
Wat voor gevolgen gaat dit nu hebben?
Nou, er is in ieder geval voldoende stof om te praten. De politievakbonden, maar ook van de maatschappij. Zij willen duidelijkheid. En
ik
denk dat het aan de overheid is.
Je viel heel even weg. Ik wil nog één keer de vraag nog keer stellen. Wat voor gevolgen gaat het nu hebben?
Nou, ik denk dat er zeker genoeg stof is om over na te praten. En dat er ook voldoende reden is om dat te doen. Dit feest heeft ertoe geleid dat er behoorlijke onrust is geweest in de maatschappij. Maar ook onder politiemensen en de vakbonden. Dus ik denk dat de burgemeester hier echt nog wel wat over te vertellen heeft. En verantwoording misschien wel af moet leggen aan de raad. Maar dat ligt bij de raad van Tilburg.
Kunnen we dit jaar al beschikken over een coronavaccin? Die kans neemt sterk af nu de proeven met het coronavaccin van AstraZeneca in de Verenigde Staten flinke vertraging oplopen. Verslaggever Chris van Mersbergen, hoe is deze vertraging ontstaan?
Hallo. Drie weken geleden kwam het bericht naar buiten dat in Groot-Brittannië was er één patiënt die kreeg te maken met een ziekte. Dat zou gaan om een ruggenmergontsteking, een myelitis transversa. Toen is eigenlijk de proef stilgelegd, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. Een paar dagen later kwam het bericht dat de Britse autoriteiten weer toestemming gaven om verder te gaan met die proeven. Maar in de Verenigde Staten is eigenlijk die toestemming nog steeds niet gekomen. En dat betekent dat ruim de helft van de proef gewoon nog steeds stil ligt na drie weken. Dus dat begint wel een beetje een probleem te worden.
En hoe komt dat, dat het daar nog langer stil ligt?
Ja, dat is allemaal een beetje lastig te achterhalen, maar omdat het natuurlijk het heeft met privacy te maken van patiënten, dus er mag niet veel over gezegd worden. Maar de geluiden komen wel naar buiten dat ze in de Verenigde Staten nog niet overtuigd zijn van het feit dat die aandoening die bij die proefpersoon is ontstaan, dat dat helemaal niets met het vaccin te maken zou hebben. En het geluid klinkt dat ze daar echt zeker willen weten dat dat niet zo is. Voordat ze weer door kunnen gaan met het testen van het vaccin.
Een ander geluid is dat er natuurlijk een sterke concurrentiestrijd is om wie de eerste wordt met het vaccin. Zou dat ook nog een rol kunnen spelen?
Ja, je weet het maar nooit. Dat zijn natuurlijk ook geluiden die echt wel klinken. Want het is een wereldwijde strijd. Rusland wil graag winnen, China wil graag winnen, de Verenigde Staten natuurlijk ook. Ja, het zou natuurlijk wel heel cynisch zijn als dit een manier zou zijn om voor de Verenigde Staten om een Britse farmaceut, zeg maar, te laten verliezen. Je kunt het je bijna niet voorstellen. En het is ook er zijn ook geen bewijzen dat dat zo is. Maar het is wel iets wat dan gefluisterd wordt dat het op de achtergrond zou kunnen spelen. Het is een apart verhaal.
Het ligt nu al weken stil. Hoe lang kan het nog duren voordat die toestemming er wel komt?
Ja, dat is eigenlijk niet te zeggen. De FDA, dat is de Amerikaanse autoriteit, die heeft gezegd van we willen antwoorden hebben op een aantal belangrijke vragen. AstraZeneca zelf zegt we hebben al de informatie ingeleverd, dus ze kunnen het oordeel gewoon vellen. Maar het is niet bekend wanneer die toestemming er komt, als die er al komt. Als die er niet zou komen, is het natuurlijk al echt een flink probleem, want dan zit je met een te weinig proefpersoon en dan duurt het een stuk langer voordat het vaccin uiteindelijk eventueel de markt op zou kunnen.
Ja, daar nog even verder over. Het Oxford-vaccin was van AstraZeneca werd getipt om als eerste op de markt te komen. Betekent deze vertraging dat er dit jaar nog geen vaccin komt?
Ja, dat zou kunnen. De EMA, dat is de Europese Geneesmiddelenautoriteit, die heeft een paar weken geleden gezegd van nou, de ontwikkelingen gaan zo snel dat het toch wel eens zou kunnen. Eerst dachten ze van niet, maar dat het toch wel eens zou kunnen dat er dit jaar al een vaccin op de markt zou kunnen komen. En nu zeggen ze eigenlijk door de laatste berichten dat ze die kans toch wel kleiner achten. En ze zeggen van hooguit krijgen we dit jaar nog een symbolisch aantal vaccins. Dus dat er al een vaccin toegelaten is en dat je met de eerste productie kan beginnen. Maar dan zal het echt maar minimaal zijn. Dus dan zal het nog voor weinig mensen beschikbaar zijn. En dat is daar is dan een kleine kans op, zeggen ze. Maar de kans wordt gewoon kleiner dat het dit jaar nog gaat lukken.
Er moet snel een digitaal waarschuwingssysteem komen langs de Nederlandse kust. Daarvoor pleiten grote reddingsbrigades naar aanleiding van de vele verdrinkingen deze zomer. Ernst Brokmeijer van de Vrijwillige Reddingsbrigade in Zandvoort. Hoe moet het systeem eruit komen te zien?
Ja, dat is natuurlijk altijd de lastige vraag bij dat soort zaken. Wat we natuurlijk afgelopen jaar hebben gezien, extreem drukte. We hebben hier in Zandvoort, heeft de gemeente een aantal keer ook matrixborden ingezet. En we merken toch dat op een of andere manier mensen daar sneller op letten dan op een vastbord of een vlag op het strand, wat soms moeilijk te zien is. Dus bij ons is inderdaad wel het idee ontstaan, zouden we niet meer met die digitale middelen moeten doen? Dat kunnen zijn borden bij de afritten. Er staan nu vaste borden. Om die net zoals de bushalte half digitaal te maken, waardoor we snel informatie kunnen delen. Dat kan zijn bij de grote in- en uitgangen. Dat kan zijn bij de stations, bij de parkeerplaatsen, grotere matrixborden. Dus een heel specifiek beeld hebben we nog niet. Maar we hebben wel zoiets van we moeten iets doen met dit soort technologie om mensen beter en sneller te kunnen waarschuwen.
Ja, en jullie denken ook aan een app. Hoe kan die helpen?
Nou, wat we zien, er zijn een paar plekken in het land die al voor hun lokale strand een app gebruiken. Daar staat hele praktische informatie op. Waar zijn de toiletten? Welk paviljoen zijn er? Maar die worden ook gebruikt om waarschuwingen uit te sturen. Dat kan zijn een pushbericht. Let op, het is vandaag heel gevaarlijk. Dat kan zijn als je al naar het strand gaat, dat je 's ochtends even kijkt, net zoals naar de buienradar of andere apps. Hoe is de situatie? Zijn er stromingen? Is het gevaarlijk? Wat ik zei, dat gebeurt nu op sommige plekken lokaal. Lokaal initiatief, supergoed. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er gewoon één landelijke strandapp is, waar of je nou naar Middelburg gaat of naar Texel, je kan zien, is het daar vandaag gevaarlijk? Waar moet ik op letten? Waar vind ik de reddingsbrigade en andere hulpdiensten? En hoe zorg ik ervoor dat ik een leuke stranddag heb?
Naast deze digitale veranderingen zouden zwemzones ook het verschil kunnen maken of misschien het hele probleem kunnen oplossen?
Ja, dat ook daar, eigenlijk in dat rijtje met wat zijn nu ideeën, zien we dat op een aantal plekken in het land daarmee geëxperimenteerd wordt. En dus een wat kleiner gebied waar gezwommen kan worden. Ik moet zeggen, hier lokaal zijn we daar nog niet helemaal over uit of we dat nou heel positief vinden of negatief. Ik denk de basisgedachte achter zo'n zwemzone is dat het een kleiner gebied is waar meer toezicht kan zijn. En waar je nu soms ziet, we hebben in Nederland hele grote recreatiestranden. Het overzicht is daar soms lastiger. Of dat in de praktijk gaat werken, dat zullen die pilots moeten uitwijzen. En dan zullen wij daar ook zeker vanuit Zandvoort naar kijken of dat iets voor ons is.
Hoe komt het dat de strandbewaking voor jullie steeds lastiger wordt?
Er zijn een aantal redenen voor. Dit jaar is natuurlijk wel heel extreem. En zien we vooral door alle maatregelen dat heel veel mensen niet op vakantie zijn gegaan. En dus dachten, wat is er mooier? Het strand, ruimte. We gaan allemaal naar het strand, dus het was daardoor een stuk drukker. We hadden natuurlijk ook prachtig mooi zomerweer. Maar op de langere termijn zien we dat de afgelopen jaren het strandbezoek meer jaar rond wordt. En vroeger ging men vooral in de zomervakantie en een keer op zaterdag. En nu is het vaak om 9 uur 's avonds misschien wel drukker dan dat het om 10 uur 's ochtends is. Mensen blijven langer. En er wordt meer activiteiten gedaan. Het is niet alleen maar weer op het strand liggen en zwemmen. Je moet ook denken aan kitesurfen, golfsurfen, allerlei andere sportieve activiteiten die overal langs de kust plaatsvinden. Dus er is gewoon veel meer reuring het hele jaar door op de stranden.
Meer reuring, zoals u zegt, met toch wel als absoluut dieptepunt afgelopen 9 augustus. Wat ging er die dag allemaal mis?
Nou, laat ik vooropstellen dat er die dag gelukkig heel veel goed is gegaan. We hadden de week daarvoor al redelijk veel wind en stroming langs de kust. En daardoor zag je op plekken wat meer zogenaamde muisstromen die wat sterker waren. En er waren wat golfjes. Nou, heel veel strandbezoekers die wat minder ervaring hebben met zee vinden soms golfjes al best wel spannend. We hadden heel veel strandbezoek. Het was een tropische dag. Heel veel mensen ook uit omliggende landen, Duitsland, Polen, Tsjechië, die eigenlijk niet of nauwelijks kunnen zwemmen. En ik denk als we dat terugvertalen, dat al die elementen bij elkaar, dus en het weer, tropisch, stroming, heel veel mensen niet kunnen zwemmen, ervoor zorgde dat de reddingsgraders de handen vol hadden. Echt duizenden mensen preventief uit het water hebben gehaald, honderden mensen echt hebben gered. En helaas voor 4 mensen langs de Nederlandse kust kwam die hulp te laat of waren zo ongelukkig dat ze die dag helaas niet overleefd hebben.
Het zomerseizoen wordt steeds langer en vergt steeds meer van de reddingsbrigades. Hoe gaan jullie daar in Zandvoort mee om?
Met heel veel puzzelen. In Zandvoort werken we tot nu toe met 100% vrijwilligers. Dat betekent dat niemand krijgt geld. Iedereen doet het vanuit een passie, vanuit een hobby. En we zien dus dat we naar de toekomst toe meer vrijwilligers nodig zullen hebben om dat te doen. We zijn onder andere bezig om wat we nog heel mooi noemen horizontale instroom. Vaak beginnen mensen bij de reddingsbrigade als ze jong zijn, 12, 13, 14 met een jeugdopleiding. Maar we zien nu ook steeds vaker dat mensen die wat ouder zijn, 20ers, 30ers, zeggen, goh, ik vind dat leuk. Dus we proberen daar faciliteiten voor te creëren. Dat we ze snel kunnen opleiden, dat ze sneller inzetbaar zijn. We zijn aan het verkennen of we andere dingen moeten doen. En we zien plekken waar strandwachten betaald worden, waar ze een vrijwilligersvergoeding krijgen, soms zelfs volledig salaris. Dus al die zaken zijn we nu bij elkaar aan het voegen om te kijken, hoe moeten we er over 5 en 10 jaar voor staan? Belangrijkste is dat we meer mensen nodig hebben om ook in het voor- en na-seizoen en op andere momenten een goede strandveiligheid te kunnen garanderen.
In aanloop naar de verkiezingen gaat correspondent Carlijn van Houwelingen op zoek naar hoop in de politieke verscheurde Verenigde Staten. De komende weken reist zij langs 10 Amerikaanse plaatsen die de naam Hope dragen om met de inwoners te praten over de toekomst van het land.
Well, being one of the few Democrats in this largely, if not totally, Republican community, that I know there are some people I just can't talk to in town, and there are some people that we get along fine.
I usually tend to vote conservatively, and so for me, that'll probably be voting for the Republican candidate, which is Donald Trump.
I am going to be voting for Joe Biden. He's going to have a very difficult time pulling this country together, and that's what needs to happen, and I hope he's up to it.
Sure, the president right now, he has to watch his mouth sometimes, and I think a lot of people can agree with that, but he's a businessman, and he has grown this economy greater than this country has ever seen in its existence.
Welcome to Hope, New York.
Ja, Carlijn van Houwelingen, even, hoeveel plaatsjes zijn er in de VS die Hope heten?
Er zijn er meer dan 20. Als je de landkaart kijkt, zie je een aantal plaatsjes waar eigenlijk heel weinig meer over is. Het is een soort spookdorpje, dus ik heb er 10 uitgekozen in de interessantste staten met de interessantste verhalen.
Naar welke reis je allemaal?
Ik ben op het moment in Hope, Arkansas. Dat is de beroemdste en ook de grootste, denk ik, die ik op mijn reis tegenkom. Dat is waar Bill Clinton is geboren. Dus dat heeft enige naam in het land. De rest is veel kleiner en mensen zijn soms verrast dat we op bezoek komen. Omdat ze daar niet vaak bezoek krijgen van journalisten. Ze zijn begonnen in Maine aan de oostkust en dan via het noorden Michigan bijvoorbeeld, een belangrijke swing state, naar het westen tot aan New Mexico en we gaan via het zuiden terug naar New York.
Super mooie reis. En met wie heb je allemaal gesproken daar?
Met nou zo'n beetje iedereen. De thuisblijfmoeders en de lokale ondernemers, de dominee, jonge activisten, zo'n beetje iedereen die we tegenkwamen. En we proberen ook vooral ook een diverse groep mensen te horen. Om juist ja, vanuit diverse delen van het land ook zoveel mogelijk verschillende perspectieven te krijgen.
Ja, je reist dwars door dat hele land heen, waar natuurlijk ook heel veel verschillende lokale thema's spelen. Welke thema's komen er zo al voorbij?
Mensen zijn toch vooral wel heel bezorgd om wat ze zien in de rest van het land. De plaatsjes hoop zijn over het algemeen niet zo zwaar getroffen in bijvoorbeeld de pandemie of de onrust die we zien in het land. Er zijn weinig uit de hand gelopen protesten in dorpjes van nou zeg 400 mensen. Maar mensen maken zich daar wel grote zorgen over, merk ik. De verdeeldheid van het land is echt iets wat continu terugkomt. Maar tegelijkertijd zijn veel mensen toch ook vrij overtuigd van dat de rest van het land zich moet aanpassen aan hun perspectief op het land. Mensen die Donald Trump steunen, die we veel tegenkomen, want er zijn vooral op het platteland, vinden democraten te ver naar links opschuiven en met dingen bezig zijn waar zij zich absoluut niet in kunnen vinden. Ze zijn bang voor socialisme bijvoorbeeld. En als je met democraten spreekt, die we toch ook tegenkomen, die vinden juist dat het land ten onder gaat als Donald Trump herkozen wordt. Dus er zit heel weinig meer in dat midden.
Een heel verdeeld land waar jij overigens al een tijd in woont. Ben jij op je reis nog verrast?
Ja, absoluut. Het is, ik woon in New York en dat is toch een soort linkse bubbel. Waar heel weinig begrip is voor mensen die op Donald Trump stemmen. En als je dus zoals ik nu toch meer door de plattelandsgebieden reist, kun je je veel meer voorstellen bij waarom mensen juist wel op Donald Trump stemmen. Economie is een belangrijke reden. Veel mensen in die dorpen kunnen zich toch ook gewoon weinig... Ja, we hebben weinig aansluiting met de Democratische Partij van vandaag, die bezig is met kwesties waar zij zich niet zo druk om maken. Zoals bijvoorbeeld, ja, mensen vinden Black Lives Matter belangrijk, maar vinden dat het te ver gaat. Ze zijn bezorgd over het geweld en vinden dat de Democratische Partij dat te veel laat gebeuren, te veel goed praat. Dus het is ook voor mij heel goed om het perspectief van deze mensen in beeld te brengen.
Ja, en dan toch nog even naar een wat groter perspectief. Want ondertussen is de verkiezingsstrijd spannender dan ooit. Joe Biden liep de afgelopen weken voor op Trump. Weet hij die voorsprong overal vast te houden?
Nou, het is redelijk stabiel. Eigenlijk al maandenlang staat Joe Biden voor in de peilingen. Hij is wel wat ingezakt. Wel, op nationaal niveau zie je dat die voorsprong toch wat minder groot is geworden, al is hij er nog steeds. Maar die peilingen op nationaal niveau die zeggen eigenlijk niet zoveel, want het gaat uiteindelijk om de swing states, de staten waar het nog twee kanten op kan gaan. En daar ligt het gewoon heel dicht bij elkaar. Als je naar Florida kijkt bijvoorbeeld, echt een cruciale staat, ligt de scoring in de peilingen van Joe Biden en Donald Trump liggen op ongeveer 1% van elkaar. En dat is eigenlijk niets, dus we weten dus heel weinig over wie daar echt aan kop gaat. Ze gaan echt nek aan nek.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van? En een idee laten zien. Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.